Welkom bij Details, de Nederlandse Disney podcast.
Nou, is dat een lekker begin of niet, jongens?
Oh, die klinkt goed.
Zeker.
Gewoon Nederlands.
Eigenlijk gelabeld intro 2017, maar ik denk, ja, ik ga niet meer wachten. Dankjewel, Arno. Misschien denk je, hey, bekende stem. Dit is inderdaad stem van SBS, van heel veel programma's. En hij is ook vastluisteraar van Details. En nou ja, het is so long, Amerikaanse voice-over. We hebben een nieuw begin en ook een nieuw einde. We zouden kunnen zeggen, we gaan gelijk door het einde, maar dat zal zonde
zijn.
Start
de zin? Oh, jammer.
Okay. Nee.
Want ja, maar dan kunnen we door naar Rogue One, nog een keer. Maken we het lekker kort.
We hebben in deze 41ste aflevering van Details alles over Rogue One, de nieuwe Star Wars film. We gaan het hebben over de parken en wat allemaal verder ter tafel komt. Rogue One, jongens, de film draait net. We nemen het op woensdagavond. Dat is voor heel veel mensen de eerste avond dat ze hem kunnen zien. Wij waren zo lucky om gisteravond, voor ons dan, bij de première te zijn. Dus we hebben hem al gezien. We gaan het over hebben, maar we gaan geen spoilers doen.
Nee, dat kunnen we over een week of twee doen.
Dus mocht je nou luisteren en denken, geen paniek, geen spoilers. Wat we roepen over de film is allemaal gewoon vrijelijk beschikbaar in trailers en in synopsie, online staan.
Ja, we hebben gisteravond audio opgenomen met de eerste reactie. Die zouden we eerst kunnen laten horen.
Zullen we dat doen?
Laten we dat
goed
doen.
Oké, dit is zoals wij gisteravond in een wat rumoerige omgeving, wat afterparty, reageerden op de film Rogue One, A Star Wars Story.
Oké, op de damp aan de beat van DJ Pussy Woosie zijn we hier op de première van Rogue One. Eerste reactie, Jorn.
Wauw.
Michiel.
Ja, super. Met zoveel respect voor de hele trilogie en waar dit verhaal zich in de bestaande films nestelt. Waanzinnig goed gedaan.
En jij nog iets meer, Jorn? Ik ben ook redelijk...
Wat ben jij dan?
Ja, ondersteboven. Ik vond echt fantastisch. De popcorn was heel lekker. Maar de film was ook echt... heel goed.
Om te noemen, het laatste shot. Wauw.
Goed, hè?
Heel goed. Heel
fantastisch.
Goed.
Maar wat Michiel zegt, veel respect voor de oorspronkelijke trilogie. Ja. Jun, moeten we zeggen. Ze verbinden ze mooi, naar mijn idee.
Ja.
Voor jou, leukste character.
Oh,
zonder te spoilen.
De robot. Ja, maar wat was zijn naam?
K2 heet die volgens mij.
K2, ja, hij heeft het afgekort als K. Die vond ik heel erg goed.
K2SO.
Was het.
K2SO. Ja.
En wat leuk, verwijzing naar de eerste film. It's a Trap zat erin.
Ja.
Andere leuke... Nou ja, we kunnen er niet te veel over zeggen.
Het mooie is, als je een beetje inleest, en dat kun je ook zeggen zonder dat het een spoiler wordt, dan weet je dat deze film zich afspeelt tussen... In de uiteindelijke trilogieën deel 3 en deel 4. Dus het zit voor de allereerste film. En ik had
dus
al gelezen...
Deel 3,5 als het ware.
Eigenlijk wel, ja. Ik had al eens gelezen dat deze film 10 minuten voordat de allereerste film begint, eindigt. Dus je weet waar het heen gaat. En dan vraag je je af, maar hoe hou je de spanning erin? Nou, dat lukt heel goed. Super veel visueel geweld. En het allerlaatste shot voelt zo... Yes! Het was zo'n... Het allerlaatste shot zou ik willen vergelijken met het Chewie We're Home shot uit...
Dat was fantastisch. Jorn?
Ja, ik vond het ook echt super mooi hoe ze de jaren 70 stijl erin hebben weten te houden. Het is heel modern. Hele gave special effects en visual effects.
Ja.
Maar het jaren 70 sausje zit er nog steeds in, zeg maar, van de originele trilogie.
Ja, nou ja, helemaal eens. We zijn in de Sugar Factory in Halfweg. Of all places.
De Sugar.
Sugar.
Iedereen zoekt weer de kaarten, Google Maps erbij.
Ja, absoluut.
Halfweg. Factory, ja.
Ja, nou goed, in ieder geval, het is een mooie fabriekshal, oude suikerfabriek, waar onder andere ook The Voice wordt opgenomen.
Sugar City
heet het. Ze hebben daar een zaal, zeg maar, geïmproviseerd, maar het is helemaal industrieel, oud. En dan met dat mooie blauwe en rode licht.
Bitterballen.
Oh, Michiel is weg in de bitterballen.
Wij gaan er vandoor.
Fantastisch, doei!
Nou, dat is vrij duidelijk.
Ja, nou, en nu, jongens, we hebben een nachtje over geslapen. Denken we er nog hetzelfde over?
Ja,
Jorn
dus
Trapper.
Sorry, Jorn, ga je gang.
Ja, want jij lijkt het meest op Jar Jar Binks, dus jij mag...
Ja, en bedankt. Gaan we weer zo beginnen?
Ja, zo gaan we gewoon door.
Nee, ik heb genoten. Ik vond het een hele gave film. Het speelt zich af voor A New Hope. Echt letterlijk. Tot een paar minuten voordat A New Hope begint.
Ik hoop dat het geen spoiler was. Volgens mij wist iedereen dat ook al. Ja. Maar vet. Ze hebben heel veel nostalgische dingen naar voren gehaald. Gebaseerd een beetje op de New Hope uit de jaren 70. Bijvoorbeeld het hele design van de Death Star en ook de computerwerk helemaal binnenin als ze hem gaan laten ontploffen.
Ja.
Of aanzetten, niet laten ontploffen. Ja, precies, dit in een New Hope was. Maar
ja,
gaaf.
Ongetwijfeld zijn er nog luisteraars die niets met Star Wars hebben. Dat moeten ze na deze uitzending hebben. Dat zeker. Misschien is het even goed om een klein kader te schetsen van hoe het Star Wars universum in elkaar zit.
Ja.
Ooit in een Melkweg, lang, lang geleden, sterrenstelsel, dat is het eigenlijk, heeft George Lucas drie Star Wars films gemaakt. Deel 4, 5, 6. Dat is overigens pas ietsje later geïntroduceerd, die nummering. Maar oké, goed. Deel 4, 5, 6. Daar zijn vanaf 1999 drie voorlopers aan toegevoegd. Deel 1, 2, 3. En vorig jaar is begonnen met de nieuwste trilogie. Met The Force Awakens. Wat aflevering, episode 7 is. Gevolgd volgend jaar door episode 8. En dan besluiten ze nog met episode 9 in 2019.
Hoe noem je dat dan eigenlijk? Want dan heb je drie trilogieën. Is het dan een trio-trilogie?
Vind ik wel. Die gaan bij deze. Ja, dat is alleen maar goed.
Ninologie.
Ja, en de. Ninology. Ja, en. Ja, toch kan.
Klinkt goed.
En de film die gisteren is uitgebracht is ook weer één van drie. Alleen dat zijn verhalen die echt in het universum van Star Wars zich afspelen. En
ze tellen officieel ook niet mee in de hele saga.
In de hele nummer. Nee, want het wordt ook genoemd, deze film is Star Wars Rogue One. A Star Wars Story. Dus een Star Wars verhaal. Dus het speelt zich af in het universum. Het is wel zo dat deze film de opbouw is naar oorspronkelijk de eerste film, dus deel 4, A New Hope. En in A New Hope zie je de klassieke strijd, goed tegen kwaad. Kwaad wordt voorgesteld als het grote keizerrijk. En die hebben een machtig wapen, dat heet de Death Star. En daar wordt tegen gevochten door de rebellen. Zie je het een beetje als het kleine smurfendorpje dat opstandig is tegen de boze Karkamel. In ieder geval, en in de film die dus gisteren in première is gegaan, daarin wordt beschreven hoe de rebellen ooit zover hebben kunnen komen dat zij in deel 4, de oude film, die Death Star hebben kunnen vernietigen. Nou, daar heb ik niks gespoild. Maar dat is eventjes hoe ze het zo mooi zeggen in de reclamewereld, het omveld van de film.
Mooi.
En dan nu de vraag. Wat vond je ervan, Ralf?
Nou,
dat wil je er zelf uit zeggen.
Nee, ik vond het fenomenaal. Ik kreeg kippenvel bij de dingen die bekend lijken, maar niet bekend zijn. Dus ze hebben heel goed de lijn doorgevoerd van de film. Wat jij net zei, Jorn, het nostalgische. Het was ook duister. Het was keihard bij tijd en weinig. Met name het einde eigenlijk. Dat was echt hop, volle bak actie. En ze hebben wat trucs uitgehaald. Computeranimaties die ik zo knap vond. Waar ik pas gedurende de film achterkwam. En ik denk van wow. Daardoor wil ik echt gewoon uit mijn stoel geblazen.
Ik neem aan dat je nu hebt over, ik ben de naam even kwijt. Maar die admiraal.
Admiral Freebie.
Nee.
Redis. In ieder geval in deel 4, de oude film, is er een
Admiral Redis.
Een generaal van het keizerrijk.
Nee, een admiraal.
Admiraaltje, leef je nog. Die Darth Vader heeft gecreëerd of heeft geïnstalleerd. En die komt in deze film terug. Maar goed, de acteur die is al lang en breed overleden. Dus die hebben ze volledig nieuw opgebouwd eigenlijk. En dat is compleet zo knap
digitaal
gedaan. Dat is zo knap gedaan. Dus we hebben nu te maken met een film waarbij niet alleen meer rare aliens en voertuigen geanimeerd zijn. Maar nu ook gewoon een echt persoon. Dat is al in wat meer films gedaan. Maar hier mengt hij zich fantastisch in het verhaal.
Dat wilde ik net zeggen. Over de nostalgische waarde. Je ziet nog steeds bijvoorbeeld bij de Rebels dat ze in hun oranje jumpsuits rondlopen en dat die hele basis, dat kamp er een beetje jaren 70 kleuren uitziet. En hetzelfde als de binnenkant van de Death Star. Dus al die computerpanelen die ze daar hebben, dat is echt heel erg old school en old fashion. Wat bij The Force Awakens juist allemaal een upgrade gekregen had, meer naar deze tijd getrokken was.
Alle stormtroopers zagen er ook
wat nieuwer uit, want het speelt zich ook later af. Maar ze hebben hem dan wel met allerlei, nou, de laatste visuele effecten en moderne technieken gefilmd. En daardoor is het wel echt een film van nu, maar met dat hele nostalgische sausje. En dat maakte hem wel, vond ik echt heel tof.
Ja.
Michiel, we hebben jou nog niet gehoord.
Nou, ik vond het vooral een heel hard. Ik vond het een ruwe film.
Ja.
Gritty. Waarbij
het is ook PG-13 in Amerika. Dat
dat snap ik
best
wel.
Best bijzonder. Dat is de derde Star Wars film die dat krijgt.
Nou, laat ik zo zeggen, heeft even jullie Star Wars Battlefront gespeeld? Of wel nog steeds op de PlayStation?
Ja.
Dan ben je ook aan het schieten. En die,
ik heb meegekeken.
Die game even voor het eerst laten realiseren van ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk en aardig. Al die robots en grappige Ewoks, weet ik veel. Maar het is natuurlijk gewoon keihard mensen afknallen.
Ja.
Want ik ben er heel slecht in, dus binnen 2 seconden en de multiplayer is begonnen en klaar.
Maar het is Star Wars.
Exact. Wars. En, maar dat vergat ik nogal eens. En deze film die lijkt extra vaak mee te lopen met het grondvolk. Met de grondtroepen. En midden in. Ik heb nog nooit zo vaak in een Star Wars film en ook zo lang binnen één film als kijker in The Line of Fire gezeten.
Ja, daar zei jij iets over, Jorn, gisteravond ook. Over camera-standpunten. En precies, dat haakt hier voor mij heel erg goed aan.
Dat bedoel ik, gewoon de manier van hoe de film gemonteerd is en hoe ze daadwerkelijk ook gefilmd hebben. Ze hebben het nu echt. Kijk, de jaren 70 stond bekend om de langzame shots en de lange scènes waar geen einde aan kwam en lange dialogen. Dat zie je ook
Michiel,
nog een beetje.
Michiel en ik vielen in slaap toen we gingen terugkijken. Ja. Op de bank zat de knikkenbollen van.
Echt,
mijn god. Totdat Leia in beeld kwam terug. Michiel had het over bij Chewie, maar dat maakt niet uit.
I just like him furry.
Ja.
Dus. Sorry, maar goed. hoe deze film gemonteerd is en gefilmd is heel erg in de action, in the middle of the action. Zoals een moderne actiefilm. Dus je bent ook echt op de grond bij de tussen het gevecht tussen de rebels en de stormtroopers. En dat geeft hem wel die hele eigentijdse moderne twist. Ja.
Maar dan ook wat duisterder. En,
ook juist niet. Er zit een, dat zie je ook in de trailer. Er zit een groot gedeelte van de film speelt zich af op een soort tropisch eiland. Een soort Malediven-achtige omgeving.
Qua locatie en daglicht.
Ik vond het wel heel vet om het
is inderdaad niet duister. Dat klopt. Maar qua setting en qua geweld misschien wel gewoon.
Maar vond ook
fantastisch.
Karakters, want wat ik zo leuk vond of zo goed vond in deze film, er is dus weer een rebellenleger, maar dat zijn niet per se allemaal de goedzakken. Ze hebben allemaal wel een randje, ze hebben allemaal wel een verleden, ze hebben allemaal wel dingen uitgehaald waar denk je, dat kan niet helemaal daglicht verdragen.
Ja.
En toch ga je op een gegeven moment met ze mee in die strijd. En dat was ook wel heel knap gedaan.
Ja.
En dat is ook wel logisch, denk ik, van een rebellenleger. Dat zijn natuurlijk ook in het echte leven, dat zijn ook niet mensen van onbesproken gedrag. Of wel juist. Snap je? Dat zijn huurlingen geweest. Of dat zijn niet de liefetjes. Dat zijn niet de ambtenaren.
Nee, maar dat werd in deze film heel duidelijk gemaakt.
Ja. En dat vond ik ook heel, heel tof. Ik vond het gewoon een fantastisch film. Jongens, als we nu niet hadden opgenomen, dan was ik waarschijnlijk gewoon vanavond weer geweest. Dit is, net als bij de Force Awakens, heb ik heel sterk gevoel, ik wil hem weer zien.
Absoluut. En weet je wat misschien nog vetter is? Je had het net al over Star Wars Battlefront. Daar is een uitbreidingsset voor.
Ja, ik zag er een trailer
van. Scarif. En Scarif is die tropische planeet waar we het
over hadden. Gaan,
dus dat hele gevecht wat zich daar afspeelt, dat kan je gewoon op je computer, op je PS4 kun je dat na gaan spelen.
Ik mag verleiden trouwens. Ik weet niet of het al tijd is voor een bruggetje. Maar we hebben al officieel te horen gekregen dat er in de Star Tours The Adventure Continues attracties, die ook vrij snel in prijs open gaat, ook locaties, bestemmingen uit de Rogue One film zouden komen.
Yes.
Ik wil wel een enkeltje tropisch eiland.
Met ieder jaar een nieuwe Star Wars film. Want volgend jaar 2017 deel 8. Daarna de Han Solo film geloof ik. En daarna 2019 deel 9. Betekent dat dan dat we ieder jaar gegarandeerd een nieuwe scène in onze Star Tours zullen krijgen? Voor de komende vijf jaar.
Ja. Zolang Star Tours blijft bestaan.
Ja, we hebben het bestaan van die attractie natuurlijk wel eens in twijfel getrokken met alle lands die er komen. Maar zolang ik denk, zolang die nog bestaat, is het wel
zolang die in Amerika
een makkelijke
blijft bestaan,
manier.
Dat we dat zeggen. Want ik weet, vraag me af of ze ook zulke scènes alleen maar voor Parijs gaan maken.
Nou, dat vraag ik me ook af. Ja. Maar het is natuurlijk wel heel makkelijk om op basis van. Want het zal toch elk jaar weer een marketing kanon zijn, Star Wars. En als je daar vrij makkelijk op mee kan liften om te zeggen, hey, kom nu voor de scènes uit de film in onze ride. Ja, voor mij zijn ze gek als ze die kans laten liggen. Ja,
en het Season of the Force, dat zal ook wel een jaarlijks terugkomend dingetje gaan worden.
Voor volgend jaar is hij al bevestigd, toch? Dus is 2018.
En dan kunnen ze compleet meeliften op de episode 8 hype.
Dat gaan we horen, zeg. En dan is Star Tours inmiddels wel open. Ik ben toch
en
heel benieuwd
naar Season natuurlijk, of the Force.
Ja, want dat is natuurlijk geen tijdelijke attractie. Op het moment dat deel 8 uitkomt, dus halen ze dat tijdelijke er ook niet af, denk ik, hoor.
Nee.
Willen we al door naar de park?
Doen we nog onze duimpjes? We hadden toch de details meter, of de D-log filmmeter?
Hoeveel
duimpjes omhoog?
Van 1 tot
6.
We hebben 6 duimpjes.
Tuurlijk.
Doen we 6 duimpjes omhoog, ja?
Ik zie 6 duimpjes.
Maar dat legt de lat gelijk wel heel hoog voor andere films, hè?
Ja, maar je kan maar 1. Je kan 0, 1 of 2 duimpjes per persoon geven.
Dus. Ik denk dat ik The Force Awakens toch wel toffer vond, namelijk dan Rogue One.
Dat wilde ik nog vragen.
Maar dat heeft voornamelijk te maken met de verwachtingen. Daar heb je bij wijze van spreken 3-4 naartoe geleefd.
Ja,
en toen was
maar
het even,
ook omdat het gewoon in die grote verhaallijn zit. En dat is voor mij toch, dat is de backbone. En hij zit zo lekker, sluit hij aan op die backbone.
Ja, maar het is ook
Kylo Ren fantastisch.
Het is ook een kopie van A New Hope.
Zo zie ik het toch niet.
Oké, we doen een nieuwe stemming.
Maar ook al was het alleen maar een fantastische remake van A New Hope. Ik vind The Force Awakens echt een fantastische film. En ik vind Rogue One ook heel tof. Maar ik denk niet dat ik Rogue One beter vind dan The Force Awakens.
Ah, dit is wel moeilijk, zeg. Weet je wat we gaan doen?
Ik
weet het wel. We stellen onze stemming.
Ik weet het goed gemaakt, jongens.
We stellen onze stemming nog even uit. Die doen we volgende week. Dan hebben we allemaal ongetwijfeld nog een keer gezien. Dan hebben we hem ook in een setting gezien waarvoor die echt gemaakt is, namelijk theater. Want gisteren waren we op een evenementenlocatie die overigens fantastisch was. Maar dan hadden ze een filmdoek opgehangen. De setting was dus niet per se een bioscoop setting. Ik vond trouwens het geluid was prima. Beeld was goed. Absoluut, dus helemaal goed. Maar ik wil hem ook nog even een keertje diep weggezakt in een bioscoopstoel zitten.
In 2D. Ik ben echt klaar met 3D.
Is hij
helemaal mee gehad?
Maar ik vond hem niet overdreven 3D.
Nee, maar ik vind het gezeik met zo'n brilletje. Ik ben er zo klaar mee.
Ja.
Ik heb geen. Er is nog nooit een 3D film geweest dat ik niet op een gegeven moment of last kreeg van hoe de bril zat over mijn gewone bril heen. Of dat ik toch niet een stukje eventjes wat half wazig of half dubbel zag. Ik vind het zo'n gedoe. Ik ben zo klaar met die geforceerde hype van 3D films. Ik vind helemaal niks. Zo.
Nee. Geforceerd.
Dus we gaan het nog een keertje bekijken. En dan gaan we volgende week alsnog stemmen.
Dan hebben we, maar
ik ben ook benieuwd naar wat luisteraars van vinden.
Jawel, ik wil een voorlopige stemming. Als we het hebben over dat we alle drie hebben 2 duimen te vergeven. Dus we kunnen maximaal 6 duimen geven aan een film. Ja. Maar dan doe ik toch, wat ik in een andere podcast inmiddels ook gedaan.
Nou, Oud en Nieuw niet meer misschien. Maar
ik doe 1 dwarsduimpje.
Dus dat is gewoon 1,5.
Ik geef 1,5 duim.
Zo. Ik geef er 2.
Ik ga met Michiel mee. 1,5.
Ja, tuurlijk.
Nou, ik heb er ook een reden voor. Omdat ik denk dat als.
Dat zijn 5 prachtige duimen, jongens.
Ja, als ik hem nog een keer ga zien, dat ik nog meer details ga zien.
Ja.
Met de wetenschap die ik nu heb en dat het gewoon keihard 2 duimen wordt. Maar,
hoeveel duimen geef je nu aan The Force Awakens?
Ja, dat is dan toch
een jaar
2.
Na zien, hè?
Dat is dan toch 2.
Ja, ik ook.
Ja. Ja, maar het wringt en het knijpt en het doet het.
Ik vond deze echt tof.
Ja, ik ook. Maar niet zo tof.
Ja, ik weet het niet.
Als de voorstel.
Ja, ik moet deze nog een keer zien. Dit is gebaseerd op 1 avond. Ja, 1 keer de film.
En een paar gin tonics na afloop.
Ik had het nu op een aantal momenten met elkaar bij Force Awakens. Echt dat ik bij wijze van spreken uit mijn stoel wilde opspringen. Yes! Daar heb je dat of dat figuur, weet je wel. Of, ja, dat was echch zo'n euforie moment.
Ja.
Dat
is ik vond het einde van deze was echt zo...
Ja, het einde ook.
Gezet. En, ja. Waarbij je dus echt... Dat moment had van yes, en ik wil nu meteen deel 4 erachteraan kijken.
En zonder dat het een waardeoordeel is, want dan moet iedereen voor zichzelf uitmaken wat hij liever heeft. Ik vond de Force Awakens een film die ik ook, en dat heb ik inmiddels al gedaan, met mijn kinderen zou bekijken, van 6 en 8. Maar Rogue One niet. Dat moet ik ze nog zeggen.
maar hoe lang hou je dat vol?
Nou ja, weet niet, maar ik vind het verhaal lastiger uit te leggen aan ze. En ik vind hem echt wel wat pittiger.
Ja, het verhaal is wel lastig uit te leggen, maar uiteindelijk is het goed tegen kwaad. En hey, we gaan wat proberen te bereiken.
Ja, maar... dat laatste piep ik... Hey, die piep die je net hoorde, dat was een spoiler die ik eruit heb geknipt.
Oh, Michiel. Jongen.
Dit heeft niemand gehoord. Maar het speelt wel mee in het...
Ja, ik zeg het gewoon. Ik herhaal het gewoon.
Moet je weer gaan.
Het speelt wel mee in de auto. Goed, de parken. We hopen dus dat het in Star Tours 2 terugkomt. En verder...
Oh. Goed. Het bruggetje, jongens. Ik had tijdens de hele film het idee van... wat een vooruitzicht hebben we met elk jaar een film... en dan aan het eind van die filmreeks... dat we dan gewoon eens in Amerika het ook echt kunnen gaan beleven. Ja. In de Star Wars lands. Ik had dat continu. We hebben volgens mij allemaal een paar momenten gehad... denken, hey, daar zit een attractie in. Right. Hey, daar zit een attractie in. Daar zit een attractie in. Ik kijk gewoon enorm naar uit. Helemaal. Vertel, Jorn.
Oh, sorry. Ja, wat mij dus opviel. Er zit een bepaalde bestemming, ook weer een andere bestemming in deze film. En dat vond ik heel erg lijken op een aantal van de concept arts die uitgelekt zijn voor de Star Wars lands in Anaheim en Florida.
Ja, die markt een beetje. Die,
ja, zo'n overdekte markt met allemaal gekleurde doeken. Ja, die doeken. Die de zon tegenhouden. En dat zat letterlijk gewoon in deze film. En daar had ik heel erg zin om daar rond te gaan lopen. En daar waren ze ook allemaal rare buitenlandse gerechten aan het maken.
Zo'n soep met tentakels. Ik denk, die gaan we daar zien.
Buitenaardse gerechten. Ja.
Grappig. Ja, wordt dat inderdaad... hoe heet het ook weer in Harry Potter? Bitterbeer? Butterbeer?
Butter? Ja.
Ja, precies.
Tentakelsoep.
Ja, daar zijn ze volgens mij wel naar op zoek. Een soort holy grail van het eten. Dat is nu ook iets nieuws, het pretpark eten. Dat moet helemaal in de experience van je omgeving
passen. Wil iemand een vak sturen naar Parijs over deze trend? Dank u.
Ja, precies. Trouwens, over dat soort eten. De Dolwip is nu ook met alcohol te verkrijgen.
Ja, en op meerdere locaties.
Wat zeg je?
Op meerdere locaties.
Ja, precies. Ja.
Maar als in binnen de Disneyparken, niet per se op station Hilversum.
Nee, helaas.
Hoop het niet. Nee, ik hoop niet. Nee, maar dat moet ook niet.
Wanneer ga jij die franchise nou starten?
Ik heb nog steeds een bevroren banaan in de vriezer liggen. Maar ik moet nog een keer... serieus, ik heb een banaan in de vriezer liggen. Ik kan elk moment beginnen.
Bevroren banaan.
Nou, als je daarop zoekt, krijg je heel gekke dingen, hoor.
Maar ja, dat hebben we toch gezegd. De Star Wars lands met die twee attracties die niet per se aan een episode gekoppeld zijn, maar meer het Star Wars universum bedienen.
Mm-hmm. En die build-up er naartoe. 2019, 2020 gaat het open?
Ja, elk jaar een film. Met elk jaar een hogere verwachting. Elk jaar een doelgroep die groeit. Want nieuwe jongetjes en meisjes die kennis leren maken. Of die kennis gaan maken met het Star Wars universum.
Ja, je kan er bijna niet omheen.
Fantastisch. Fantastisch. Nou ja, dat wordt sowieso een probleem. Je kunt er niet omheen. Je kunt er misschien ook wel niet naartoe. Want in Anaheim is natuurlijk een probleem aan het ontstaan met drukte en verkeer. En vandaag las ik een heel artikel op MyAge over de verkeersproblemen in Anaheim. Wel heel vaak Google Maps erbij gebruikt. Je hebt ten westen van het grote Anaheim pretparkgebied, zeg maar, is een groot parkeergarage. Ze zijn er nu al wat verbouwingen aan doen met de tram die wat anders gaat lopen. Weet je, de tram die de bezoekers naar de Esplanade brengt, het gebied tussen de twee parken. Ze willen nu ook aan de oostkant willen ze een parkeergarage gaan bouwen. Want Disney heeft daar wat terrein op gekocht. Heeft een hotelketen overgenomen. En ze willen dus eigenlijk mensen ook daar laten parkeren. En dan met een brug over de weg heen naar het Disney-terrein laten wandelen. Nou, de buurt komt in opstand, want dat zou dus businessverlies kunnen betekenen voor de hotels en de restaurants die aan de weg zitten, waar zometeen overheen wordt gegaan door de bezoekers.
Oh, omdat mensen daar niet bij zijn. Oh, oké.
Ja, en Disney wil ook qua veiligheid willen ze de check zal eigenlijk. Nou, op het moment dat je auto verlaat, willen ze eigenlijk al dat je dan door de security heen gaat. Dat betekent dat er dus een groot security checkpoint komt in de achtertuin van de hotels. Willen ze dat wel?
En dan wordt die brug helemaal Disney-gebied dus afgesloten. Dus
precies. Ja. Kortom, ze zijn daar bezig, want ze verwachten natuurlijk zometeen nog veel meer bezoek op het moment dat het Star Wars Land erop gaat. Het is nu al een drama op normale dagen qua drukte, want het park is vol binnen de kortste keren.
Ja, echt gridlock is daar heel normaal op een beetje drukke dag. Dat is echt ongekend als je dat nooit hebt meegemaakt.
Ja, dus ja, daar gaat wel een logistiek probleem ontstaan. Dus ze moeten auto's snel aan en af kunnen voeren. Mensen moeten snel naar hun bestemming kunnen. Maar ja, dan heb je wel een probleem met alle commercie eromheen en gewoon de beperkte ruimte die je hebt.
Nou, even heel erg tussendoor. Dit is weer achterhaald tegen de tijd dat het zover is hoor. Maar ik wil toch even roepen. Ik zie net een melding binnenkomen dat er een fikse brand op dit moment gaande is in Ferrari-land. Bij PortAventura.
Oh, jeetje. In aanbouw nog, toch?
Ja, er komen twee vrije valtorens. Even die torens zijn momenteel in de fik staan. Vlammen schieten zo'n 20 meter de lucht in.
Jeetje.
Ja, dus dat is wel vrij heftig.
Wow. Die freefall zit er. Maar goed, dat is ook gelijk de hele constructie voor die tophead als het ware. Voor die achtbaan.
Ja, die King Dark K-achtig.
Ja, de grootste van Europa. Ja. Hoogste.
Ja, zoiets.
112 meter hoog.
Oké. Okay. Ja. Nou goed, dat zullen we gaan zien.
Ja, hoe gaan we dat oplossen als
nou, wij
Star Wars
niet,
Land...
Ik.
Nee, wij niet, maar... Nee. Ik kan me... Wanneer was het de laatste keer dat er een attractie van dermate grote omvang en hype en zo openging? Ik denk dat we nog terug moeten naar de Harry Potter World in 2010. In de Universal. Of 11 was het. Want dat was echt rijden van 8 uur lang, als ik me het goed herinner.
Ja, voordat je het land inkwam waar de attractie zich bevond. Dus dan was je nog niet aangesloten in de rij voor de attractie zelf.
Oh, top.
Dat was helemaal goed. 8 uur lang Frozen, Disney, ook een rij van 5 uur lang ongeveer. Ja. Kortom, op het moment dat zo'n attractie opent, en dan iedereen wil dat op dag 1 bezoeken. Ja, niet heel slim. Ze zullen wel soft openen waarschijnlijk ook. Maar ja, ze zullen wel acties moeten gaan verzinnen met het uitsluiten van jaarpashouders.
Ik ben benieuwd hoe dat er ook weer ingaat dan bij de echte diehard fans.
Nou ja. Ja, of gaan ze aparte kaarten verkopen voor de eerste tijd voor dat gebied? Dat zou ook nog kunnen, hè?
Want zouden ze het My Magic Plus systeem, wat ook geïntroduceerd gaat worden bij... Even kijken, welke was het ook weer? DCA?
Toy Story Midway Mania?
Ja, klopt. Gaan ze dat misschien ervoor gebruiken voor Star Wars? En ook gewoon voor het hele Star Wars Land, het gebied. Dus dat je van tevoren een tijd moet reserveren dat je daar naar binnen mag.
Dat zou ook kunnen, want het wordt natuurlijk verkocht zometeen als echt een Star Wars experience. Ja. Met daarin fantastische attracties, maar ook echt. En mensen willen daar rond gaan lopen in dat gebied. Die willen die market, die kantina, die willen de voertuigen.
Lijkt me precies. Dat er genoeg mensen zijn die daar willen blijven.
Ja.
Als je helemaal binnen bent.
Nou ja, maar daar ga je dus tegenaan lopen. Dus ook qua flow wordt dat lastig. En dat zullen ze ongetwijfeld op anticiperen. Maar ik denk dat de belangstelling zo ontzettend gaat zijn dat zelfs Harry Potter daarbij niet gaat vallen.
Ja, dat verwacht ik ook eigenlijk.
Het ligt er ook een beetje aan welk van de twee landen als eerst open gaat. Gaan ze eerst Anaheim openen, gaan ze eerst Orlando openen? Het lijkt erop alsof Anaheim echt way voorop op schedule ligt ten opzichte van Orlando. Ja. Maar nu is het ook weer zo dat je in Orlando wat minder... moeilijk hoeft te bouwen, omdat het in Californië natuurlijk op de hele breuklijn ligt, dus je moet rekening houden met aardbevingen. Dat heb je in Orlando niet.
En Orlando heeft al wat andere projecten die ze in de tussentijd openen. Avatar natuurlijk, volgend jaar. En dan,
Rivers of Light in 2019. Ja, toch dingen waar je rekening mee houdt.
Toy Story Land, dat was geloof ik voor Star Wars Land zou dat openen, dus al in 2018 denk ik dan. En dan Ja, 2019, 2020, Star Wars Land. Ja, ja, het zou kunnen dat ze tegelijkertijd gokken, ik weet het niet.
Ja, en een verschiltje is natuurlijk wel, ze hebben ruimte in Orlando.
Ja.
Dat heeft niet per se te maken met hoe snel ze kunnen...
Zou dat zijn?
Misschien wel te maken met hoe snel
dat,
ze kunnen
dat er gewoon veel minder voorbereidend werk nodig is in Orlando om alles uiteindelijk neer te plempen dan in Anaheim, waar ze zoveel extra moeten gaan ombouwen, invoegen, noem alles maar op.
Ze bouwen ook op een gedeelte wat natuurlijk al sinds 1955 een operationeel pretpark is. Dus daar lag riolering, lag bekabeling, wat misschien al 50, 60 jaar oud is.
Ja, dat zou best wel eens kunnen zijn dat dat meespeelt, hoor.
Dat heeft, misschien ook nog wel...
En misschien zijn de bouwvoorschriften... het is bestaat misschien ook wel anders. Als je kijkt naar hoe de Tower of Terror in Parijs is gebouwd ten opzichte van een andere versie, die van ons moest vast wel of niet juist beton.
Moest van beton.
Moest van beton.
Ja, moet.
En niet van...
Europese bouwvoorschriften schrijven het voor dat een flatgebouw, geloof ik, altijd van beton
ja, dus het kan zijn. Best zijn dat er misschien ook nog weer, ik denk het niet hoor, maar dat soort kleine verschillen in Florida of Californië ook iets van invloed zijn op hoe lang je dan nodig bent om zo'n constructie neer te zetten.
Waar ik wel heel benieuwd ben, is hoe Star Wars Land in de Walt Disney Studios in Orlando gaat aansluiten op de andere gebieden. Het ligt namelijk in Anaheim, even kijken als je de kaart kijkt, een beetje boven in het park. Linksboven, zeg maar. Maar het sluit aan de ene kant mooi aan op Critter Country. Aan de andere kant volgens mij vanuit Fantasyland. Maar waar je al wel het idee hebt van... Er komen een soort van bruggen en tunnels. En aan de andere kant wordt het afgesloten door de railroad.
Ja, plus nog een hele opslag voor de Fantasmic-parade float.
Maar dat lijkt daar eigenlijk veel logischer. Terwijl in Orlando op het gebied van de Streets of America en de stunt show en dat hele gebied daar onderin komt. Hoe gaan ze dat aansluiten? Hoe gaan ze de overgangen maken? Dat lijkt daar veel meer plannings. Maar ja, goed, aan de andere kant, ze kunnen daar veel makkelijker en veel vrijer bouwen.
Ja.
Hoe dan ook, wat een monsteroperatie kan.
Misschien gaan ze wel round the clock in Florida straks. Of,
dat zou ook nog kunnen.
Twee keer zo'n groot bouwteam, weet jij veel.
Ja, maar goed, weet je, hoe gaan ze met de opening doen? En wat betekent dat voor de bezoekersaantallen? Waar gaan ze eerst open? Waar zal de grote rush aan bezoekers heen komen? Is dat eerst naar Orlando, eerst naar Anaheim? Als het in Anaheim is, hebben ze een probleem.
Wat denken jullie dat ze gaan doen? Wat is tactiek? Gaan ze tegelijkertijd open om ook het land een beetje te verdelen, zodat de helft van het land naar Orlando gaat en dan de helft naar
praten.
Anaheim?
Als ze slim zijn, dan is het dat. Ja. Ook qua marketing.
Zou er dan genoeg mensen...
Nationwide één grote marketingcampagne uitrollen. Want waarom zou je anders...
Ja.
Het is natuurlijk wel heel veel... Ja.
Ja, en de tweede die opent, die valt altijd iets minder... Of die wordt altijd iets minder geacht.
Dat geen van beide parken de tweede wil zijn. Ze willen allemaal tegelijkertijd bam, hoppakee. Nee, ik kan me niet voorstellen dat ze dat niet gaan doen.
Dus, als ik moet gokken, 4 mei 2019.
Ja. Als we een beetje het kunnen mikken. May the 4th. Ja.
Ik denk dat te vroeg is.
Ja?
Nou, 4
mei 2020 dan.
Ja, maar hoe lang Avatarland heeft geduurd, hè? Ook qua bouw, hè? Nu dat moet volgend jaar, dat moet zomer volgend jaar open.
Dan?
Heb je gezien hoe het er nu nog bij ligt?
Zijn ze al 3 jaar bezig in Avatarland?
Meer dan volgens mij. Ja, dus zijn ze echt de eerste spade is al heeft heel vroeg de grond ingegaan. Okay. Misschien wordt de kaart afgestraft in de comments.
Oh, daarover gesproken, de comments... Hey, lekker geknutseld, Jorn. Op dstreepjelog.nl. Er was wat gedoe met een plugin die niet wilde wat wij wilden. Maar inmiddels heeft de plugin gezegd, oké, als je zo aandringt. Op dstreepjelog.nl.
Nou, ik heb de plugin gewoon verbouwd.
Ja, maar Jorn was wel streng,
hoor.
Je kunt
nu op de losse pagina's van alle details afleveringen die je op onze site vindt. Hè, waar je ook embedded naar de podcast kan luisteren. En de show notes ook vindt zodra we ze hebben gemaakt. Je comments achterlaten. En dat gaan we zo eventjes doen als we een rondje socials mee pakken. Maar je kunt dus los van commentaar op onze Facebookpagina en Twitter nu ook gewoon dedicated op één plek verder discussiëren op d-log.nl. Waarmee hopelijk die site nog meer een soort van hub gaat zijn. Waar, jij als luisteraar met alle andere luisteraars van Details elkaar kunt treffen, vragen kunt stellen en misschien elkaar kunt voorthelpen in alvast antwoorden, niet willend wachtend op een volgende opnamesessie van Details. Dat gezegd hebbende, We waren, denk ik, dan wel klaar voor de Star Wars lens, toch?
Ja, daar ben ik klaar mee.
Jawel.
Dan wil ik even richting Parijs, als jullie het niet erg vinden.
Nou, we gaan met je mee.
Waar we het kunnen gaan hebben over de Castle Club, over boze aandeelhouders. Maar laten we eerst even het goed nieuws erbij pakken. Namelijk, wie heeft er al gekeken naar een on-ride? Ik doe mijn hand vast omhoog. Van de vernieuwde Big van de hij is geopend.
Tuurlijk. Dit er voorbij. Maar ik vond het jammer. Maar aan de andere... Nee, de on-ride. Ik vond het niet leuk om te kijken eigenlijk, de video. Want de video, volgens mij is het echt... stuk minder interessant dan hoe het in het echt is.
Alle duidelijkheid.
Maar aan de andere kant, ik had hem in Californië al gedaan. Ja, dus ik wist kende het effect. Dus.
Hey, maar ik was helemaal niet verrast door het effect. Dat geloofde ik wel. Die explosie in de het, wat ik het meest toffe vind van het hele videofilmpje, dat vlak voordat de splashdown is.
Ja.
Het water dat aan de zijkant, als je vanuit Phantom Manor erop kijkt, dat je inderdaad eventjes hoort. Misschien deed het nog beter. Maar dat het locomotief...
Dat was een auto wat jij deed.
Ja, maar dat het locomotiefje dus eventjes...
Die van jou is een dik van de Mazda.
Ook heel goed.
Nee. Maar ze hebben ook echt daadwerkelijk stukken van de baan aangepast. Stukken block brakes of trim brakes of anti-rollback systems eruit gehaald en iets anders erin gezet. Dus hij is gewoon echt compleet gemoderniseerd. Een nieuw besturingssysteem.
Betrouwbaarder ook naar mee. Als er een keer een storing zou zijn, hoeft hij niet meer gelijk de halve dag buiten bedrijf eventjes gechargeerd. Nee. Vallen duidelijk uit 17 december, dus zaterdag gaat hij officieel open. Maar wat er een beetje te verwachten was, na wat castmember previews, is er nu ook soft openings. Dus het publiek mag er al... zij het niet gegarandeerd in. En daarom komen nu alle video's online. En hebben we weer een heel belangrijke factor in het grote Project Sparkle. Waarbij belangrijke key attracties worden opgeknapt voor de 25e verjaardag afgerond. En ja, ook dit ziet er gewoon echt wel uit alsof het 1992 is. Het is fingerlicking.
Het is wel leuk.
Het is al beter nog.
Ja, over 92 op ED92, het Twitter-account dat we allemaal volgen. En castmember is dat elke dag door het park heen wandelt. Zie je ook dat er elke dag meer hekken naar beneden gaan. Of wat dat van die schuttingen, dat is het juiste woord. En je ziet elke dag weer wat moois nieuws verschijnen. En ook de theming eromheen, de geizers. Boet Hill is volgens mij nog dicht naast Phantom Manor, dacht ik. Maar ja, het land ontwaakt weer daar. Dat is wel erg mooi hoor. Dat is wel dat is leuk. En ik denk voor het park ook heel belangrijk.
Ja, zeker. Ja, als je in de kerst gaat, heb je eigenlijk gewoon een redelijk compleet park. Starters is natuurlijk niet open. Maar Space Mountain is nog niet dicht. Pirates is nog niet dicht. Dus volgens mij is het alleen Starters er echt afwezig tijdens de kerstvakantie. Dus ik zou die, als je die kans hebt, zou ik het zeker even pakken.
We kregen trouwens nog een vraag via Facebook binnen over de radarboten. Ja. Van de Rivers of America. Ik moet even zoeken wie het
inmiddels
precies instuurde.
De prachtig blauwe Rivers of America. Ze hebben iets nieuws gevonden voor het water daar kennelijk. Ik weet niet wat ze hebben gedaan, maar het ziet er prachtig uit. Er is er eentje in gebruik.
Oh, Mathieu was het.
Er was inderdaad, we hebben nog even iets onderling gedeeld in de appgroep, jongens. 2 jaar geleden was er een schokkende update van, ik geloof, Disney & More over hoe de andere radarboot erbij lag. Eigenlijk niet meer geschikt voor opknappen. Volledig naar de tapas.
Nee.
En
ze hebben 2 radarboten, Molly Brown en de Mark Twain. De Molly Brown die had een brand ooit een tijd geleden, een paar jaar geleden. Die is daarna uit de running gehaald. Toen is de Mark Twain continu rondjes blijven varen. En in de tussentijd hebben ze een budget vrij weten te halen. Dat was nog allemaal in de periode dat van die opknapwerkzaamheden nog best lastig te regelen waren, want het geld was er gewoon niet voor. Hebben ze de Molly Brown helemaal opgeknapt. Die is grote stukken van het hout zijn vervangen en helemaal opnieuw geschilderd. Zelfs andere een kleurensamenstelling is erop aangebracht. En sindsdien vaart de Molly Brown weer haar rondjes. En is de Mark Twain in het droogdok te vinden. En de vraag van Mathieu Seitsma was, ik zie op Facebook, Twitter, Instagram foto's van de radarboot de Molly Brown, maar komt de Mark Twain ook nog terug? Weten we niet.
We weten. Nou, het wordt op de officiële Disney-site nog steeds vermeld. Hè, dat, dus je hebt de Thunder Mesa Riverboat Landing. Dat is officieel de attractie waar de 2 boten varen. En daar staan nog steeds Mark Twain en Molly Brown bij. Ja, geen idee. Op dit moment dus alleen Molly Brown. luisteraars die het weten, mensen die al een kijkje op de film kunnen nemen.
Ik dacht dat ik ooit een keer ergens gelezen had dat de opknopbeurt voor de Mark Twain, dat ze die uit hebben gesteld of afgesteld. Dus dat die niet meer doorgaat voorlopig. Kan te maken hebben met Project Sparkle, dat het geld naar een andere belangrijke bestemming gegaan is.
Ja.
Want natuurlijk, ze hebben twee van die boten. Maar op zich kunnen ze prima doen met één schip.
Ze zouden natuurlijk ook op de oevers een bezorgde visser animatronic kunnen neerzetten. Zouden ze op zich...
Ja, ik ook. Ja, absoluut. Ja.
Ja, ja, toch? Met een brilletje.
Gezellig.
En een kuifje.
Ja, de Big Thunder Mountain, onderdeel van de grote Project Sparkle. Maar dat geldt ook voor heel veel van het aanbod sowieso van de restaurants. Die worden vorige week al besproken. Wat Daniel Delcourt heeft geroepen tijdens dat mini-event wat er was vorige week in Parijs. Dat alle restaurants, alle menu-items onder de loep gaan. En er komt zelfs ook een exclusief restaurant bij. Dat wil zeggen, het was er al, maar het komt erbij voor het grote publiek. En dit wordt een volgens mij het meest luxueuze, meest exclusieve, meest hoog aangeschreven restaurant van het hele resort. Waarbij je ook echt in avondkleding naar binnen zou moeten gaan. Maar we kregen daar een vraag over van Ratek1912 op Twitter. En dat ging over het restaurant dat nu nog volgens mij is gevestigd in de Castle Club, toch?
Ja.
Nee, ik had eigenlijk al een discussie was aangaan al.
Sorry.
Ja. Ik
ben niet helemaal op de hoogte, maar ik zag dat. Ik dacht dat jij er was, Ralf, via Twitter, die hierover in gesprek was. Jorn.
Ik was ermee in gesprek. En het begon eigenlijk meer met: kennen jullie het nieuwe restaurant van de Castle Club? Maar ik herken het, of ik ken het helemaal niet. Het werd ook gevraagd als: kennen jullie de CC?
Ik denk hoe?
In het Disneyland Hotel. En toen dacht ik al...
Case score, denk je ermee.
Ja. Maar dat is inderdaad een exclusieve vleugel, kan je het zo noemen, van het hotel. Waar je nog meer premium beleving kan hebben. Dus daar zijn de suites onder andere te vinden. Onder andere ook de suite waar Michael Jackson een aantal keer geweest is. En op een piano of op een koffietafeltje zijn handtekening ook gezet heeft. En dat schijnt daar nog steeds te zijn. En dat is de suite die direct voor de ingang op Main Street uitkijkt. Ja. Zeg maar, dus echt regelrecht boven de
toegangspoort. Dat zou ik echt een keer willen kijken.
Gebouw van het
Disneyland. Gewoon een keer binnenlopen.
Ja.
Ja, dat lijkt me heel gaaf. Ja. Maar goed, daar...
Maar zij hadden dus een eigen restaurant.
Ja, precies. En ik daar wees... we weten de echte naam, zeg maar, van de persoon niet. Maar goed, Ratek 1912, die wees ons erop. En... hij is daar een bezoeker van, tenminste. Ja, is daar geweest, kan ons daar misschien meer van vertellen. Dus misschien ook bij deze het verzoek van, joh, neem nog even contact op. Of dat doen we anders zelf wel even via Twitter. Want volgens mij zit daar stiekem nog wat mooie verhalen en wat mooie inzichten, zeg maar, achter.
Ja, wat ik begreep is het restaurant wat daar was. Omdat Castle Club moest je via een aparte lift naartoe. Daar had je ook een apart kaartje voor. Kan niet zomaar elke bezoeker komen. En het restaurant wat ze daar hadden, dat bood dus ook een premium ervaring aan voor een speciale klantengroep. Gewoon een vaste kern van mensen die daar graag naartoe gaan. En met het nieuwe restaurant willen ze het openbaar gaan maken. Zodat ook normale bezoekers, wij ook onder andere, daar ook een kijkje kunnen gaan nemen. En daar, dat vrezen de vaste bezoekers. Die vrezen dat het daardoor wat in kwaliteit naar beneden zal gaan.
Ja, dat een typisch Disney-restaurant gaat worden. Hè, waarbij die regels dus niet gelden. Ik stel voor dat we hier nog even contact over op gaan nemen. En om kijken of we daar wat meer over te weten kunnen komen. Andere reacties nog. Jeroen den Dunnen die wees ons op een mooi artikel over de Disney Archives. Nou, ben jij natuurlijk geweest ook, Michiel. Nemen we op in de show notes die er echt komen, die van de vorige komen er ook nog bij. Er zitten wat interessante linkjes in. Even kijken.
Thomas Hendriksen, die vroeg, hoe geven jullie de kerstsfeer in huis een Disney-tintje?
Ik heb een paar Mickey kerstballen. Ik heb niet een volledige Disney kerstboom. Als je heel goed zoekt, dan vind je een paar Mickey kerstballen. Dus nou ja, gewoon een kerstboom met twee balletjes erop eigenlijk. En mijn grootste Disney touch is toch wel de jaar in jaar uit terugkerende verzameling Main Street Christmas Loops. Die ik ooit ergens via een, via Mousebits. Mocht je die niet kennen, moet je daar een keer gaan kijken met torrent tips. Wat gewoon eigenlijk de achtergrondmuziek is van Main Street USA van de verschillende resorts wereldwijd. En het is gewoon alleen maar jingle bells, tingle tangle. Er zit geen vocaal bij. Het is nou ja, alsof je op Main Street loopt. En dat vind ik heerlijk om dan af en toe aan te zetten tijdens een avondje niks. Heerlijk. Dat is mijn Disney touch. En jij, Jorn?
Nou, ik heb eigenlijk heel weinig Disney tijdens de kerst. Ik moet ook zeggen, dit is het eerste jaar in lange tijd dat ik weer een kerstboom heb.
Dus heb je al die andere jaren dan gedaan?
Jan? Ja, niks. Oh. Ik ben ook nooit zo van het versieren en het aankleden van mijn huis. Dus nee, ik heb wel ooit lang geleden, nog in de tijd dat ik castmember was en daar werkte. Toen hadden ze een limited edition Winnie the Pooh in kerstpakje. Dus met kerstmannen, jasje en...
Ja, pas jij dat nog?
Nee. Oh. Nee, maar dat is een knuffel. En die was toen, die boden ze aan. Daar zijn volgens mij 1500 van gemaakt. En ik had precies, ik stond in Main Street in Emporium te kijken. En ik pakte er precies nummer 1000 uit. En toen dacht ik, ja, die moet ik hebben. Ja, dus die heb ik gekocht. En die komt ieder jaar even weer uit de kast. Rond de kerst. En dan mag hij op de stoel of op de bank liggen. En verder, verder heb ik niet echt heel veel Disney touches in mijn huis.
Ik tot helemaal niks. Ja,
maar je bent gek op kerst. Waar is een kerstboom eraf? Oh, serieus? Ja, dat verbaast me echt oprecht.
Versierd en die is heel... Ja, echt. Ja, maar ik leef niet alleen.
Nee, maar ik dacht dat heel jouw gezin een hekel had aan kerst.
Nee, dat valt er, nee, de kinderen de niet. En, nee, maar nee. Weet je, en ergens... Zo'n kerstboom vind ik allemaal weer gezellig. En mooi leuk. En,
hij smelt al.
Mooi. Maar wat we wel hebben, zijn die candy canes er altijd in. Wij hebben altijd wel een boom waar wat gebeurt qua lekkernijen.
Dus, ik gooi er gewoon een bakker en groep overheen.
Ja, heb ik ook gedaan. Heb ik ook gedaan. Maar het gaat toch ruiken na een week of twee. Dat is gewoon zo. En die candy canes, weet je, van die kleine zuurstokjes die aan de bovenkant gebogen zijn, die ook in elk Disneypark over te vinden zijn, die hangen wel prominent.
Maar nog geen turkey legs of Dole Whips?
Nee, ik heb wel een Dole Whip auto geurtje.
In de kerstboom hangen.
Ja, maar ik vond dan weer ook weer zo wat om een auto of een dashboard van
heb je de Dole Whip air freshener uit de auto in de kerstboom gehangen?
Nee, maar dat is wel een idee. Ik ga doen. Ik ga het vanavond doen. Van een goeie.
Trouwens, er komt een alcohol-dolwip. Nee, een alcoholwip.
Ja, dat las ik. Maar volgens mij in een hotel in het Disney World Resort.
Nee, in Disney... Was het niet Downtown Disney ergens? In Disneyland. In Anaheim. Daar had ik het gelezen.
Dacht in het hotel. In ieder geval, hij komt ergens.
Hij komt.
En doorwerp met rum erin. En die gaat volgens mij tussen de 8 en de 9 dollar kosten.
Ja, die heb je dus al in Animal Kingdom.
Dus dat is dan... Ja, met de rum variant.
Ja,
klopt. Ja. Was lekker, maar niet super bijzonder, als ik eerlijk moet zijn. Ik vond de gewone float, de Dole Whip float, van lekkerder.
Ja. Oh jongens, ik heb er gelijk weer zin in.
Ik heb nog wel een bevroren bananenvriezer, jongens. Ik kan hem zo een keer...
Ja, maar die ligt er nou al twee weken in.
Maar dat is handig van een vriezer.
Bananen te vriezen gehaald. Nee, niet zo. Lekker tussen uit.
IJskoud.
Dat doen we ook aan de tv-service. Voor de mensen die op tijd luisteren.
Ja hoor.
Op donderdag of niet geluisterd hebben. Stel vanavond... Nog vanavond je videorecorder in, als je die nog hebt. Want op, waar komt die? Nederland 2, geloof ik, hè? NPO 2. Komt er een vanavond en morgen, vanavond, donderdag en vrijdagavond in twee delen komt er een documentaire over het leven van Walt Disney.
Waanzinnige docu.
Ja, en ik geloof dat het, een Nederlandse vertaling van de PBS documentaire van vorig jaar... Zoiets.
Afgelopen zaterdag was al deel 1 op de BBC te zien. BBC 2 HD.
En dit was door Sander Zoer, was dit getipt.
Ja, even kijken inderdaad nog naar de andere. Want ik had het net over de show notes. En dat was inderdaad een vraag van Tom van Lieveringen. Die miste de show notes nog van vorige week. We zijn er af en toe inderdaad een beetje slordig mee. Heel eerlijk. maar dat gaat goed komen.
Dat.
Dus dat. Ja, okay. Hebben we nog andere dingen die via de socials zijn gemeld? Ja, het was best druk op Twitter deze week.
Ook via als je onze site ook een social noemt, waar nu dus gereageerd kan worden. Dan vind ik wel een interessante van Yumi. Die heeft, omdat hij naar Parijs gaat, denk ik, gebeld met Parijs. En daar is hem officieel medegedeeld dat Dreams ook te zien zal zijn tijdens Season of the Force. We hebben er wel eens over gespeculeerd dat misschien Dreams dan op hiaat zou zijn of op vakantie. Want ombouwen richting de nieuwe show, ik ben even de naam daarvan kwijt, die voor de 25e verjaardag gaat lopen. Maar Dreams gaat in de basis gewoon door in januari, februari, maart. Dus zijn er gewoon in ons resort twee avondshows.
Wow.
Ik weet niet wat er in Parijs is gebeurd, maar...
Maar tegelijkertijd of net na elkaar? Of hoe gaan ze dat doen? Ja.
Dat ligt aan de sluiters. Dat wordt dan weer op tijden bekend van de sluiters. Even kijken.
Ik denk dat ze dat dan afwisselen met elkaar. Dat doen ze in Anaheim ook, dacht ik, toch? Met de World of Color en vuurwerkshow. Die is dan net na elkaar.
Ik vind ook de installatie die ze in de studio's aan het bouwen zijn voor de projectie is wel echt groot.
Ze doen
groot,
het wel
hoor.
Slim. Het ziet er wel uit alsof het gewoon een gebouw zou zijn wat een beetje in de buurt van het Disney Channel /studio's... de stress kunnen zijn.
Ja, dat zal nog wel een klein beetje een kleurtje krijgen.
Slim,
maar prima. Ja. Dat is, maar groot.
Ja.
Ik weet niet wat ze daar voor projectoren voor gebruiken. Het is best een grote afstand. Ja, ze moeten overbruggen.
Er was een filmpje vrijgegeven. Ze gaan 16 projectoren plaatsen die 360 graden rondom de Tower of Terror gaan projecteren. Huh? Nou vond ik 360 graden erg ver gedacht. Want aan de achterkant lijkt me dat niemand zou staan. Maar... kan dat als je vanaf Rock'n'Roller Coaster, dat plein daarvoor, dat je dan dus ook een deel van de show kan zien?
Ja, ze doen het in Magic Kingdom in Florida. Projecteren ze dat ook heel erg aan de zijkant. Ja. Dat alle bezoekers die vanuit het Amerikaanse gedeelte. Waar ook de Hall of Presidents is.
Liberty Square.
Liberty Square. Mensen die vanuit daar komen lopen en die uit Frontierland komen lopen, ook een heel goed beeld hebben. En dus niet allemaal zich voor het kasteel hoeft te verdringen. Dus je kunt op de zijkant heel mooi...
Maar dat heeft onze Dreams toch ook? Dat de kant waar de Castle Stage is, de Fantasyland kant, daar projecteren ze net iets andere beelden op het kasteel.
Ja, maar het kasteel in Florida is iets robuuster nog, zeg maar. De van ons is dat meer spitser. Dus dat valt wat meer op in die zin. Dat bedoel ik eigenlijk. Ja. Dus als we dat met de Tower ook gaan doen. Ja, Tower is natuurlijk helemaal een blokkendoos.
Ik zit even te kijken naar de openingstijden van de parken in januari. Want die staan allemaal keurig al op DisneylandPers.nl. Disneyland Park en Walt Disney Studios Park hebben op alle dagen die ik nu eventjes gewoon blind check, dezelfde sluittijd. Door de week 7 uur, in het weekend 8 uur. Dus dat zou dan toch betekenen, lijkt me, dat tegelijkertijd. Of qua duister kun je natuurlijk al wel eerder uitpakken. Dan zou je kunnen zeggen, joh, in Studios Park doen we hem om 6 uur, noem maar wat. En in het grote park om 8 uur. Dat zou kunnen. En ook in februari. Maar sowieso, jongens, Studios Park gewoon net zo lang open als het Disneyland Park, hè? Hallo.
Ja.
Ik wilde net zeggen, is dat het voor het eerst dat het ook tot 8 uur open is?
Dinsdag 28 februari. Ik ben gewoon een beetje willekeurig aan het klikken. Disneyland Park tot 8 uur, Studios Park tot 9 uur. Wat is dit?
Huh?
Ik weet niet wat ik meemaak.
Okay. Wat?
Nou ja, en ook op 1 maart. Maart staat nu tot 14 maart staat het op. Ik pak even de laatste dag erbij. 14 maart is allebei 8 uur. En in het weekend zijn ze wat langere tijden. Allebei tot 9 uur. Maar ik heb dus al 2 data in februari. Dat en ook 1 maart dus. Disneyland Park van 10 tot 8. Ja. Walt Disney Studios Park van 10 tot 9. Nou ja.
Maar tot 9 uur. Dat is ook echt uniek.
En ook op 2 maart mensen. Ja. Zelfs op 3 maart.
Okay. Gewoon in het laag seizoen is dat.
Wat is
normaal gesproken.
Dit is een aarschopje.
Januari, februari.
Ja. Misschien is dat om de aandeelhouders er een beetje tevreden te maken. Zou dat kunnen zijn? Zijn ze boos?
Wat een prachtig bruggetje.
We leren het van de meester, hè?
Wat zeg je?
We leren het van de meester.
Ja, echt, ja. Hey, Michiel, weet jij daar iets nuttigs over te vertellen? Want jij zat nogal in die cijfers. Heb je
ja, ik ben wel de cijfers, man. Ja,
precies.
Hoe lang is het geleden? Een week of 2-3 geleden werden de meest recente cijfers bekendgemaakt. En die waren eigenlijk best wel slecht. Er was behoorlijk wat verlies in Parijs. We hebben het over de fiscale cijfers van Disneyland Parijs. En ook het bezoekersaantallen waren lager dan in jaren. En Parijs wijdt het heel erg. En dat snap ik ook wel aan vooral de aanslagen in Parijs zelf in november. Waardoor de parken ook 4 dagen dicht gingen. En ook Nice kon er nog een keer overheen. Toerisme heeft gewoon een paar flinke klappen gekregen. Zeker in de directe regio van Parijs. En het zag er niet zo heel erg goed uit. En er is al wel geroepen, Disney zal de komende 2 jaar ook geen fees vragen voor het gebruik van de characters. Want dat is echt iets wat misschien niet iedereen weet. Disneyland Parijs is dus niet 100% van Disney.
En Disney bedoel je de Walt Disney Company in Amerika.
Er zit een bedrijf tussen, dat is Euro Disney nog steeds. En die moeten aan de Walt Disney Company Parijs, in Amerika, moeten ze fees betalen voor het gebruik van de characters.
De naam. En er zijn nog allerlei management ook fees, nog, heb ik wel eens begrepen. Omdat
dat is bijvoorbeeld
ook vanuit Amerika zitten er allerlei mensen
op. Het is heel verhaal geweest dat er zo weinig diversiteit in characters was in Parijs. Bijvoorbeeld ook nieuwe films zijn heel lang niet qua characters uitgerold in Parijs. Want het kostte gewoon ergens zijn geld.
Ja.
Ik heb zelfs van castmembers die in de entertainment hoek werkten, begrepen dat ze wel heel veel characters gewoon hebben. Dus de pakken van de characters, die liggen daar. Maar die stuurden ze niet naar buiten. Want elke keer als ze bijvoorbeeld een Pixar-karakter naar buiten sturen, dan moesten ze daarvoor gaan betalen. En dat konden ze dus ook heel simpel op besparen door gewoon maar een select aantal characters naar buiten te sturen.
Ja, goed. Ja. En nou is er een groep aandeelhouders die heeft gezegd, jongens, leuk en aardig, maar tot hier en niet verder. De Walt Disney Company vraagt gewoon exorbitant veel, te veel geld voor het gebruik van bijvoorbeeld de characters, al die fees aan Parijs. En daardoor wordt er te veel verlies geleden. Het verlies wordt kunstmatig, dus de verliezen worden kunstmatig hoog gehouden door dit soort trucjes. Met eigenlijk maar één doel. De Walt Disney Company wil zo snel mogelijk alle aandeelhouders van Euro Disney, dus het Franse bedrijf, buitenspel zetten en 100% eigenaar worden van het resort in Parijs. En zij willen geld terug. Ik geloof dat ik een bedrag was van 780 miljoen dollar, dan wel euro, daar wil ik even vanaf zijn, moet terug worden gestort door de Walt Disney Company in de onderneming in Parijs. En nog meer van dat soort dingen. Walt Disney Company zegt, is pertinente onzin. Wij zijn juist heel erg coulant om te zeggen, de komende 2 jaar hoeft ook geen fee te worden betaald. Maar het is er is gesteggel van aandeelhouders over Parijs. En er zijn mensen die zeggen, ja, jongens, vind je het heel gek. Wie wil er nou nog met gezond verstand aandeelhouder worden van Disneyland, van Euro Disney? Die aandelen zijn 1 euro nog wat per stuk. Die zijn in de loop der jaren telkens opgesplitst en nog minder waard geworden. En alleen maar drama eigenlijk.
Maar dit zijn ook niet de mensen die aandelen hebben om lid te zijn van de aandeelhoudersclub om voordelen in
de
parken te hebben. Maar dit zijn de grotere jongens die
hopen financieel beter te worden.
Investeren.
Nou, succes. Ik moet heel eerlijk zeggen, wat mij betreft, ik sta met liefde mijn aandelen af. Volgens mij is de goede zaak als de Walt Disney Company 100% eigenaar wordt van Parijs. En dan is zo'n ruzie tussen de echt financieel geïnteresseerde aandeelhouders en de Walt Disney Company, denk ik, een onvermijdelijke hobbel op weg naar dat uiteindelijke volledige 100% eigenaarschap. Maar daar is wat over te doen de laatste tijd, ook in de serieuze financiële pers.
Maar ik denk dat die aandeelhouders het ook geen probleem vinden als een aandelen worden overgenomen door de Walt Disney Company, mits daar een goede prijs voor betaald. En nu is het zo dat als zo'n park maar verlies blijft maken en die verliezen groot zijn en die cijfers heel negatief zijn, dan is dat die koers nog verder naar beneden gaat. En dat dus de overnameprijs voor de aandelen alleen maar lager wordt. En dus Walt Disney Company zeg maar goedkoper in kan kopen.
Ja.
Dat is even het idee. En dat speelt dan op de achtergrond rondom de parkliefde die we hebben. Alle nieuwe attracties die er komen. En dit is het grote financiële gevecht op de achtergrond. Waar wij hopelijk geen last van hebben. Maar zometeen wel de vruchten van kunnen plukken. Met doorontwikkelingen in het park. Wat ik trouwens, want daar wees vaste luisteraar Jorien ons op. Trouwens, dat viel mij nog eventjes op. Die wees ons op een prachtig patent wat door de Walt Disney Company is vastgelegd. En dat is namelijk eye tracking. Oftewel, ze kunnen dus gaan bekijken waar gasten naar kijken. En op basis daarvan een interactie aangaan met die gast. Dus bij wijze van spreken, jij kijkt naar een animatronic. De animatronic heeft dat min of meer door. En die kan dus op basis van dat er naar gekeken wordt, kan dus interactie aangaan met een gast.
Doodeng.
Wow. Ik vind dat doodeng. Minority Report zo.
Ik moet er niet aan denken, want een beetje knappe castmember die kan gelijk bij gaan suwen. Mijn ogen zitten hier.
Ja.
Nou, hebben jullie de Monsters Inc. ride in California Adventure gedaan?
Ja.
En dan aan het einde.
Hey, you staat, there in the green sweater. Dat was ik. Why are you looking at? Dat is, Ross. Trace.
Ross. Ja. Uit Monsters Inc. Dat is een living character. Dat is een animatronic die bediend wordt door een medewerker achter de schermen. En die kan jou dus echt daadwerkelijk in je karretje zien zitten. En die maakt dan grappige opmerkingen.
Dat was echt heel erg leuk.
Ja. Het voegt wel echt iets
nou, absoluut.
Toe, een persoonlijk tintje.
Maar dit is puur echt op basis van gecomputeriseerd gedrag zijn. Dus op het moment dat het zou ook kunnen zijn dat als je naar een bepaalde wand kijkt van een gebouw, dat daar dan een advertising op komt. Of dat er iets anders plaatsvindt. Maar het is dus wel puur, ze gaan dus detecteren, of ze kunnen detecteren waar ogen heerlijk.
Neem een Dole Whip.
Waar ogen zich naartoe bewegen en op basis daarvan een interactie aangaan of bepaalde content aanbieden of dat soort dingen meer.
Ja.
Wel een interessant patent.
Zeker.
Beetje
ja, als ze dat voor entertainment doeleinden gaan gebruiken, prima. Maar als het echt op dit soort klantmisleidingstrucjes gaan toepassen, dan weet ik het niet zo.
Nee, maar goed, dat is een dingetje. Dit was totaal geen logisch bruggetje, maar ik denk ik ga wel even door met het andere nieuws dat we nog hebben naast de aandeelhouders. Was dus deze patent aanvraag hoe zeg je dat? Ja. Deponering. Ik vind eigenlijk dat we het er wel eventjes over moeten hebben, over wat de concurrenten doen. En wat ik een heel erg opvallend bericht was, dat je voor mij voor het weekend, dat SeaWorld weer een heleboel mensen gaat ontslaan, omdat het daar niet zo heel erg goed gaat. Maar dat ze anderzijds in Dubai een park gaan openen. En dat wordt het eerste SeaWorld park zonder killer whales.
Oh,
dus echt gewoon waar? Een...
coasterpark.
Of
dolfinarium.
Met dolfijnen en andere dieren. Dat zou ook kunnen, maar ook wel waarschijnlijk met grote attracties. Maar dus volgens mij gaan ze 320 mensen ontslaan. Ik weet niet of dat alleen SeaWorld betreft in Florida of ook in San Diego misschien. Maar goed, komt er ook een nieuw SeaWorld park bij.
Nou, ze hebben al aangekondigd dat ze gaan stoppen met het fokken van de killer whales, de orka's. En ze houden dus alleen nog maar de huidige generatie die ze hebben in de parken, die houden ze nog. En dat zal langzame dood sterven. En dan,
ongelukkige woordkeuze. Ja, precies. Ja. Ja. Nee, maar dat. En wat Universal natuurlijk gaat doen met Nintendo Land. Ze hebben aangekondigd voor de drie parken. Dus zowel in Hollywood, in Orlando als in Japan. En dat Japan in 2020 open gaat. En ook al wat concept art van de buiten is gekomen. Met,
Japan is de eerste die open gaat. Natuurlijk omdat Nintendo ook een Japans bedrijf is. Dus dat is een mooie inhaker. Maar ook omdat de Olympische Spelen in Tokio zijn in 2020.
In Osaka.
En ze willen...
klopt.
Oh, in Osaka?
Ja, dat
Tokio,
dacht ik.
Toch? Volgens mij zijn de Spelen in Tokio, maar heel Japan wil daar dan van mee gaan genieten.
Nou, sorry. Ja.
Universal Studios in Japan ligt in Osaka.
Oh, dat is dat. Pardon.
En daar gaan ze dan inderdaad als eerste met een Nintendo Land open.
Ja.
En daar hebben ze een concept art van naar buiten gebracht. Ja. Het leek net alsof je gewoon in de wereld van Mario kon stappen.
Ja,
met al die verschillende platforms. En
twee ride patenten.
Oh, die heb ik niet gezien.
Ja. Ja, eentje waarbij... het is lastig, want...
Donkey Kong.
Het is een tekeningetje eigenlijk... waar je een voertuig hebt dat over een rails heen rijdt. Alleen het voertuig wordt als het ware opgetild. Dus het lijkt alsof je op een hoger niveau rijdt. Misschien met een geprojecteerde rails of iets anders... wat dat een rails moet suggereren. Maar het wagentje rijdt daadwerkelijk op één niveau lager. En daarbij zou je dus op een gegeven moment... als je inderdaad een rails projecteert of op zo'n techniek gebruikt... zou je over gaten heen kunnen springen... terwijl je denkt dat je over een rails heen rijdt. Dat is één. En een andere was een karretje waar dat bestuurd wordt door iemand... dat er over een rails heen rijdt, maar waarbij... de achterkant kan uitbreken, als in driften. Dus dat zou een soort van
kunnen
zijn. En achterin zit iemand met een soort controller of een console. En dan zou je bij wijze van spreken voorwerpen kunnen af. Het is een beetje doorgeredeneerd op basis van de games en op basis van wat het zou kunnen zijn. Maar
wauw.
Universal inmiddels kennende.
Die achtbaan vond ik wel super slim. Het gaat dus inderdaad dat jouw... Het karretje rijdt op een rails, maar dat is niet een echte rails. En hij wordt vastgehouden en onder, daar zit de echte rails. En die gaat dan gewoon met een heuveltje omhoog. Maar dan lijkt het alsof jij dus woem, met je complete wagentje... een sprong naar een hoger niveau maakt.
Weer een nieuw hoofdstuk in de oorlog die echt aan het ontstaan is. Die al lang loopt.
Hebben jullie Gringotts gedaan al?
Nee.
Allebei niet geweest, hè? Nee.
Nee.
Want dat is ook een coaster, een achtbaan met enorm grote voertuigen. Het zijn er twee naast elkaar, geloof ik. En die voertuigen die kunnen ook onderling van elkaar draaien. En dan word je naar verschillende kanten van het gebouw gewezen. Dus waar een scherm hangt en er wordt dan op geprojecteerd. Maar er zitten ook een aantal, een stuk of twee, drie punten in waarbij je voertuig stil komt te hangen. En dan zit je naar projecties te kijken van allerlei... van een troll die bijvoorbeeld naar boven klimt... en op een gegeven moment jouw karretje beetpakt.
Wow.
En dan kiept gewoon de complete baan... met die twee voertuigen, die kiept naar voren.
Wow.
Dus dat is zo'n complexe coaster-technologie die daar gebruikt is.
Ja.
Dat is wel echt wel super interessant om te zien wat ze er allemaal mee kunnen.
Ja, jongens, Universal. Ook met Volcano Bay, weer nieuwe constructie-updates. Het gaat heel hard, moet ook in de zomer volgens mij opengaan.
Oh, daarover gesproken. We hadden het in de vorige uitzending over dat flexticket in Orlando.
Ja.
En we kregen binnen van luisteraar... Moet ik even zoeken. In ieder geval kwam het erop neer omdat Universal Volcano Bay gaat openen. Hun derde park. Ze noemen het nog steeds overal hun derde park.
Ja.
Gaat Universal ook uit dat flexticket? Doen ze er niet meer aan mee in 2017?
Oh, oké, dat waren best interessante combi's namelijk die je daarmee kon maken.
Nou ben ik helemaal kwijt waar het was. Wie dat,
moet je misschien een aparte podcast opnemen met alleen maar reacties van de socials en dat soort dingen. Nee, maar dat is wel leuk. We merken elke week dat groter en meer wordt. En dat mensen ons tips geven over documentaires, over films, over boeken die verschijnen. Ik krijg ook nog heel veel reacties binnen op onze boekenspecial. Met dingen die mensen hebben besteld naar aanleiding van onze uitzending. Of die andere boekentips hebben. Dus daar moeten we misschien nog een keer een vervolg op gaan geven. Maar Jorn, jij hebt inmiddels...
Ja, het is Kevin. Kevin uit Hilversum.
Oh, nou, hartstikke mooi.
Kevin JBG.
Ja, nou, top. Om verhaal even te volgen. Zo ontzettend veel reacties. Ook via de site, via Twitter, via Facebook. Blijf dat vooral doen, want dat is... is gewoon leuk om te zien dat het aanslaat. En dat... En we halen ook heel veel informatie uit, want wij zijn allesbehalve alwetend.
Scheelt die veel?
Maar het is... Nee, maar goed, het is... Kijk, Jorn weet heel veel, maar Gion praat er lekker mee. Ja, precies. dankjewel daarvoor.
En van. Met een dankjewel wil ik denk ook afsluiten. Nog even één heel klein dingetje. Ik zie net dat de Jungle Book, de geanimeerde versie, nu op Netflix staat. Dat vind ik leuk. Ja, en ook op My Prime.
Ja. Van Ziggo.
Nee, niet Amazon.
Ja. En Amazon Video is gelanceerd in Nederland.
Nee, maar het is toch leuk.
Maar wordt wel een concurrent van Netflix. Dus.
Ik denk, interessant, toch even kijken. Want het is de eerste 6 maanden voor €3 in plaats van 5 of zo.
Oké.
Okay. En de eerste week
is gratis. Vervolgens zag je dat er gewoon geen Apple TV-app van is. Dan denk je, oké, doei.
En heel veel is niet Nederlands, hè? Het is allemaal in Engels.
Ah, dat vind ik zo vervelend. Net als van die programma's die een Engelse intro hebben en zo. Dat er echt dat moest mee opgehouden.
Ook in tegenstelling tot... los van dat autoprogramma.
Top Gear.
Maar dan, die maar dan de Grand Tour.
Andere Amazon exclusive titels. Kon ik niks zien over wat daar nog meer op te zien is. Ik denk, ja, dag.
Ja, waarschijnlijk zijn het exact dezelfde films die ook op Netflix staan. Want dat is dezelfde
bak. Maar laten we dat dan roepen. Die alle video goedkoper.
Ja.
Want er was gewoon nergens iets te vinden op die site over wat... Nou, dit is helemaal geen Disney. Let's call it a day. Ik vond het een fijne aflevering. Ja. Aflevering 41. Ik zeg er op voorhand bij dat ik nog totaal niet weet hoe ik volgende week zit qua opname. Want we zitten dan op werk in een wat hectisch weekje. Maar er zal vast wel ergens een gaatje te vinden zijn voor aflevering 42. Want het Disney nieuws staat natuurlijk nummer stil. En jij maakte al een heel mooi bruggetje af net naar zo'n hekel aan Engelse voice-overs. Want begonnen wij met een nieuw intro ingesproken door onze vastluisteraar. Dankjewel Arno. We gaan daar ook mee afsluiten met een nieuwe afsluiter. Dus ik zeg Jorn, Ralf, bedankt voor deze fijne sessie.
Bedankt.
En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Cue outro.
Tot zover deze aflevering van Details. Check d-log.nl voor meer afleveringen. Vergeet je niet te abonneren en tot de volgende keer.